Ik sta hier. Goed, ik heb begrepen dat we een heleboel problemen hebben gehad vanmorgen. Maar als het neerkomt op minder dan 10 minuten, dan valt het nog reuze mee, denk ik. Dus namens de kerkenraad heet ik u allemaal van harte welkom. Broeders en zusters, gasten en luisteraars thuis. Of waar dan ook. Hartelijk welkom in deze dienst. Dus een aantal mededelingen, zoals gebruikelijk. Het gezin van Jeroen en Dianne Huizinga is op zondag 4 september een dochter geboren. En haar naam is Marloes. En een gezinsattestatie is aangevraagd voor vertrek naar de gereformeerde kerk de Grijpskerk Niezijl. Door een broeder en zuster Robert en Marianne Rijtsma in Noord-Vijf. De kerkenraad deelt bij blijdschap mee. En dat is een mededeling over zuster Klazina Vivienne. De kerkenraad deelt met blijdschap mee dat hij op hun verzoek en na gesprek toegang heeft verleend tot de gemeenschap van de kerk en het gebruik van de sacramenten met ingang van 18 september aanstaande, dus aan zuster Klazina Vivienne. Hetzelfde geldt voor broeder Edwin de Boer en zuster Aafke ten Brinke. Die komen over vanuit de PKN Arnhem-Zuid. Ze zijn nog dooplid. Ze zullen op 18 september aanstaande belijdenis van hun geloof afleggen. En dan zal ook hun dochter Renske Elisabeth gedoopt worden. Hun dochter is geboren 26 juni, jongstleden. Een en ander wordt in het kerkblad van vandaag toegelicht. En ze worden daar geïntroduceerd. Vanmiddag is er een vriendendienst. En zo de Heer wil, hopen wij zondag 25 september aanstaande het heilige avondmaal te vieren. De collecte in deze dienst en in deze dienst, ja, vanmiddag vriendendienst. De collecte is bestemd voor de Hoorn van Afrika en die collecte zal dan naar de ZOA gaan. De voorganger, vanmorgen dominee De Haan, vanmiddag dominee Hutten. En dan mag ik u namens de kerkenraad een gezegende dienst toewensen.
Wie heeft hiermee lopen knoeien toen ik weg was? Moet mooi in het midden liggen. Broeders en zusters, we beginnen vanmorgen met twee opwekkingsliederen. De een gaat over God die koning is. De tweede, als hij koning is, wil jij je dan door hem laten leiden. En dat zijn achtereenvolgens opwekking 339 en 510. Laten we daarmee beginnen en daarvoor gaan staan. Dus opwekking 339.
Wat nu weer?
Ik snap er niks meer van.
Thank you.
We belijden onze afhankelijkheid door uit te spreken dat onze hulp de naam van de Heer is die hemel en aarde gemaakt heeft. Deze Heer groet u, genade voor u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We zingen nu uit Psalm 89, de versen 1, 3 en 9. Dat is een lied van en over David en over het beleid dat God voert met het huis van David. En daar gaat het vanmorgen ook over. Het gaat over plannen maken. En dan gaan we kijken bij David in 2 Samuel. Dus nu zingen we Psalm 89, 1, 3 en 9.
Laten we bidden.
Heer onze God, Vader in de hemel, dank u wel dat u de schepper bent van alles en iedereen. Dank u wel dat u de jaargetijden in uw hand houdt. Dank u wel dat u ook vandaag de zon liet opgaan, dat u weer een nieuwe dag hebt gegeven, dat deze dag als eerste van de week een rustdag mag zijn, waardoor we leren dat we vanuit uw beleid bezig kunnen en mogen zijn. Dank u wel dat u ons samenbrengt. Dank u wel dat u de mogelijkheid geeft om mee te luisteren in de huizen als we niet naar de kerk kunnen komen. Dank u wel voor de mogelijkheid om via internet velen te bereiken op ditzelfde moment. Dank u wel dat u ons aan elkaar geeft om samen gemeente te zijn in deze stad en omgeving. Dank u wel dat u ons de mogelijkheid geeft om erediensten te houden vanmorgen en vanmiddag de vriendendienst. Vader in de hemel, we bidden u of u in ons midden wilt zijn. U hebt dat beloofd, waar mensen in uw naam vergaderd zijn. En dat willen we wezen, in uw naam bij elkaar zijn. Niet al onze eigen namen, niet alles wat we zelf willen of bedenken of menen of vinden, maar in uw naam. En uw naam is echt een reputatie. Dank u wel dat we u mogen kennen, dat u zich bekend hebt gemaakt. En we willen u vragen of u dat door deze dienst weer dieper wilt maken en intenser en grootser. Wees bij ons, om Jezus wil en door uw Heilige Geest. Amen. We lezen vanmorgen uit 2 Samuel 7. Samuel 7 vers 1 tot en met vers 17. En het gaat dus over David, toen de koning zijn intrek had genomen in het paleis en de Heer hem rust had gegeven door hem van al zijn vijanden te verlossen, zei de koning tegen de profeet Nathan: kijk nou toch, ik woon in een paleis van cederhout, terwijl de ark van God in een tent staat. Doe wat uw hart u ingeeft, antwoordde Nathan. De Heer staat u immers terzijde. Maar diezelfde nacht richtte de Heer zich tot Nathan: zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer, wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik heb toch nooit in een huis gewoond vanaf de dag dat ik de Israëlieten uit Egypte heb geleid tot nu toe. Al die tijd trok ik rond in tent en tabernakel. Overal heb ik met de Israëlieten rondgetrokken. En heb ik ooit aan een van de herders van Israël die ik had aangesteld om mijn volk te weiden, gevraagd om voor mij een huis van cederhout te bouwen? Welnu, zeg tegen mijn dienaar, tegen David, dit zegt de Heer van de hemelse machten, ik heb je achter de kudde vandaan gehaald om mijn volk Israël te leiden. Ik heb je bijgestaan in alles wat je ondernam. Ik heb al je vijanden voor je uitgeschakeld en ik heb je naam gevestigd als een van de groten van de aarde. Ik heb aan mijn volk Israël een gebied toegewezen, daar heb ik het geplant en daar kan het nu onbevreesd wonen. Het wordt niet langer door misdadige volken onderdrukt zoals toen het er pas woonde. en ik rechters over mijn volk Israël had aangesteld. Jou heb ik rust gegeven door je van je vijanden te verlossen. De Heer zegt dat Hij voor jou een huis zal bouwen. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. En hij zal een huis bouwen voor mijn naam. En ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok en zweep slagen zoals een vader doet. Maar hij zal nooit bij mij uit de gunst raken. Zoals Saul die ik verstoten omwille van jou. Jou stel ik in het vooruitzicht dat je koningshuis eeuwig zal voortbestaan en je troon nooit zal wankelen. Nathan bracht alles wat hij had gezien en gehoord aan David over. Tot zover de lezing. We gaan nu zingen uit Psalm 127, versen 1 en 2 over het bouwen van een huis. Psalm 127, vers 1 en 2. Zingen we gezang 165, machtig God, sterke rots, u alleen bent waardig, aard en hemel prijzen u, glorie voor uw naam. Gezang 165. En de preek gaat vanmorgen over plannen maken. Komend weekend is het startweekend, startzondag. Het seizoen staat voor ons op het punt van losbarsten. En dus maken we plannen. En dat is goed. Dat moet ook. We willen iets doen voor God met ons leven. En daarvoor maken we plannen. En denken we na. En tekenen we scenario's uit. En dan is het wel de moeite waard om te luisteren naar wat God ons zegt daarover. Over plannen, scenario's. Wat God daarover zegt in dit stukje Bijbel dat we met elkaar gelezen hebben. Een van onze plannen cirkelt rondom kerk zijn zonder gebouw. Dat thema zal komend seizoen vaker de aandacht krijgen. Ik wil het vanmorgen eerst even wat breder houden dan alleen plannen met betrekking tot kerk zonder gebouw. Het gaat over wat wij willen gaan doen in de dienst van God. En als het om plannen ging, dan kon je bij David wel terecht. Hij was iemand met visie, zouden wij zeggen. En hier heeft hij een aansprekend plan. Laten we een tempel bouwen voor de Heer. David woont intussen zelf in een mooi paleis. Hij heeft het helemaal gemaakt als koning. Maar de ark van God, de aanwezigheid van de almachtige Heer die op de cherubs troont, misschien herinnert u zich nog van 4 weken geleden, dat is ook wel een beetje veel gevraagd misschien. Dat was hoofdstuk 6, hè? Die akelige geschiedenis met Uzza. Maar die omschrijving die je daar tegenkomt van de ark. De ark van God, dat is de aanwezigheid van de almachtige Heer die op cherubs troont. En als je dan dat vastmaakt aan het begrip tent, ja, dan krijg je toch ook het gevoel van daar zit wat scheef. Daar klopt iets niet. Nou, zelf weer in een tent gaan wonen, dat doet een koning natuurlijk niet. Dus de conclusie ligt voor de hand, laten we God ook een paleis geven. Klinkt goed en is ook goed, want niet alleen het plan zelf lijkt goed, maar de manier waarop David het aan de orde stelt is ook goed. Hij bespreekt het niet met zijn ministers of met zijn bouwmeesters of zo, maar hij bespreekt dat met Nathan de profeet. Dat is wel een beetje een andere geschiedenis dan in het hoofdstuk hiervoor. En toen ze probeerden de ark naar Jeruzalem over te halen, die geschiedenis met Uzza en die ark op die nieuwe wagen enzovoorts. Dat was eigenlijk allemaal houtje touwtje gedoe. Maar dat is het hier niet. En dat was, wij bedenken zelf al hoe we dat doen met God. Dat is het hier niet. David maakt zijn plannen voor zijn dienst aan God ook echt samen met God. En Nathan de profeet, die vindt het ook prachtig. Maar dan, de nacht daarop, corrigeert God zelf dat plan. Nathan moet terug naar David en zeggen namens God, nee, dankjewel David, doe maar niet. Het was misschien best wel een goed plan, want de zoon van David, Salomo, die mag wel die tempel dan gaan bouwen. Maar David, die krijgt een nee te horen. En daar moet je eigenlijk maar even bij stilstaan. Dus ook niet gelijk vragen van, oh, waarom dan niet? Maar dit moet je eigenlijk gewoon eerst even binnen laten komen. Het kan dus zijn dat God zelf nee zegt. Of dat hij dat laat merken. dat God zelf nee zegt tegen de meest verheven dromen en aspiraties van mensen. En ook van ons. Het kan zo zijn dat wij wel een goed plan maken, maar dat God zegt, nee, ik wil dat van jou niet. Ik laat het bijvoorbeeld een ander doen. Of zelfs alleen maar, nee, dankjewel, doe maar niet. Als wij plannen maken, zijn we daar dan ook open voor? Of vinden we eigenlijk hè, dat als we met die planningen zo bezig zijn geweest, met allerlei dingen uitdenken en zo, dat God ons dan eigenlijk, nou ja, best wel dankbaar mag zijn. En ons laat weten van, nou, dankjewel zeg. Wat ben ik blij met jullie. Als je even doorschakelt naar het Nieuwe Testament, dan zie je daar dat de duidelijkste boodschappen die bijvoorbeeld Paulus kreeg van de Heilige Geest, dat die boodschappen waren die een nee inhielden. In elk geval staan die opgetekend, dus dat wil wel wat zeggen. En dat God door de Heilige Geest nee zegt tegen Paulus. Nee, Paulus, je mag niet preken in Klein-Azië. Nee, Paulus, je mag niet naar Bithynië. En vervolgens werd Paulus langs die weg naar Troas en naar Europa geroepen. Dus Gods nee is niet zomaar een bot afwijzing of zo, maar meer een bijsturen, een koerscorrectie. Maar goed, de vraag blijft voor ons of wij daar open voor staan. Als we plannen maken voor God, geven we hem dan ook de kans om daar zelf nog iets van te vinden? Of willen we met alle geweld God in ons straatje persen? Dus een van de redenen waarom we als kerkraad proberen om leiding te geven vanuit genade. En dat betekent dat we eerst helder proberen te krijgen hoe en waar God aanwijzingen geeft over het vervolg. In plaats van dat we zelf eerst plannen gaan maken en dat allemaal uitdenken en God vervolgens om een zegen vragen. Leiding geven vanuit genade. Mijn ervaring is dat in het afgelopen seizoen toch is gaan groeien. Dat besef. Dat ooit aan de orde gesteld op een startweekend, zeg maar, met de kerkenraad. Nou, dan merk je best wel weerstand. Dat is ook logisch, want leiding geven vanuit genade, dat klinkt allemaal wel leuk, maar hoe doe je dat dan? Dan heb je de vraag meteen weer. Hoe doe je dat dan? En je moet toch wel nadenken. Je moet toch wel plannen. En toch merk je dat het steeds verder vorm en inhoud krijgt. Het gaat steeds meer doordringen. Het is ongelooflijk belangrijk. Wie staat voorop? Geloof je echt dat God voorop gaat? Hoe volg je hem dan? En hoe geef je dat concreet vorm en inhoud in je leiding geven in de gemeente? Goed. Het zit eigenlijk ook achter het verschijnsel Sabbatsweken. Ik heb het idee dat we daar nog steeds aan moeten wennen. En dat komt volgens mij omdat we gelijk weer op de praktijk afvliegen. Hè, van hoe dat dan allemaal moet. En of je dan 4 weken in 3 moet persen. En hoe gaat dat goed komen? Mijn punt is, de geestelijke kant. De geestelijke kant is deze. Maak nou eens even pas op de plaats met al je plannen en aspiraties en bewegingen en bezigheden. En besef dat je vanuit Gods rust mag leven. Gods rust. En dat is dit. Dat Hij alles al klaar heeft. God is helemaal klaar. En jij mag in je leven en door je leven heen ontdekken wat Hij dan allemaal al klaar heeft. En wat Hij bij jou op je tafel legt. En als je dat in je leven laat doordringen, dan geeft dat een enorm stuk ontspanning. Het zet je op de goede plek. En het houdt je besef van afhankelijkheid gaande. We gaan terug naar David. Want toch maar even de vraag. Waarom zegt God nou eigenlijk nee tegen dit plan? Nou kun je in Gods reactie kun je twee dingen ontdekken. Twee redenen. Eerst zegt God dat hij niet om zoiets als een tempel heeft gevraagd. Dat lees je in vers 6 en vers 7. En vervolgens zegt hij dat hij zoiets ook niet nodig heeft. Hij kan het prima zonder tempel af. En dan geeft God een beschrijving in vers 8 tot 11 hoe het tot nu toe gegaan en geweest is. En dat wil de Heer dus blijkbaar heel duidelijk hebben. Dan blijft dat hopelijk ook duidelijk als hij later Salomo wel die tempel laat bouwen. Die tempel is dus niet omdat God een tempel nodig heeft, maar omdat hij dat dan zelf zo wil. Als dat duidelijk blijft, dan is om zo te zeggen het risico van de tempel ook wat kleiner. In een vast gebouw zit namelijk wel een risico. Je zou kunnen gaan denken, en zo vreemd is dat niet als je verderop kijkt in het Oude Testament. Je zou kunnen gaan denken dat God daar bezig is waar de mensen bezig zijn. Ja, wij doen hier goede dingen. Nou, dan is God hier bezig. Ja, dat is nog de vraag. Dat is altijd nog de vraag. En ook heel concreet, en dan maak ik meteen even de stap naar onszelf hier vandaag. We moeten toch gaan nadenken over het gebouw. We hebben altijd gezegd, dat hebben we jaren gezegd, van schitterend. Zo'n kerk midden in het centrum van de stad. Dat is een echte trekpleister. Het is een mooi gebouw, schitterend gebouw. Prachtig, zo'n kerk. Wie heeft dat? Zo'n kerk in het centrum van de stad. Zo langzamerhand denk ik van, dat gaat zich tegen ons keren. Een kerkgebouw in het centrum van de stad. Ik ga maar eens uitleggen aan mensen die het gebouw niet kennen hoe ze er moeten komen. En vanmorgen ook weer, hè. Je bent even zo'n parkeerplaats kwijt. Je moet kijken waar de file er staan. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die zijn wel onlosbaar. Maar het zijn ook dingen waar je over moet nagaan denken. God laat ons ook dingen zien. Ook in hoe de gemeente omgaat met ons hier als kerk. En daar moeten we wat mee. Wat? Don't know. Ik zou het echt nog niet weten. Maar we moeten er wel wat mee. En het komende seizoen, hè, wanneer we er toch uit zullen gaan, waarschijnlijk in verband met de renovatie. Prachtige uitdaging om er eens over na te denken. Komen we nog wel op terug. God zegt intussen nee tegen Davids plan. Dat betekent dus niet dat David iets fouts had gedaan. Dat hij iets zondigs had gedaan. Wel dat hij feilbaar was. God vindt het beter om zich die tempel niet te laten geven, maar er zelf voor te zorgen. En dan moet je dus wel even in de gaten houden, die twee uit elkaar houden, zondigheid en feilbaarheid. Als wij plannen maken en God laat merken dat hij het zo niet wil, of hij laat ze gewoon niet lukken, dan wil dat niet meteen zeggen dat wij het allemaal zo slecht gedaan hebben. Je kunt je ook nog vergissen. En dat is, om zo te zeggen, geen ramp. God is een God van vergeving en van trouw. Maar de vraag is, ben jij dan bereid om beter te leren van God? Want God zegt tegen David niet alleen nee. God keert de hele verhouding gelijk om. Dit zegt de Heer, wil jij voor mij een huis bouwen om in te wonen? Ik, de Heer, kondig je aan dat ik een huis zal bouwen voor jou. David wil, hoe mooi ook, een tijdelijk en vergankelijk huis bouwen voor God. Maar God wil voor David een huis bouwen dat altijd blijft. Davids koningshuis. Daar zit iets van correctie in. Niet van verwijt. Maar daarmee haalt de Heer wel meteen de echte verhoudingen naar voren. Anders gezegd, de echt grote koning hier is God. Zijn plannen voor David, die zijn oneindig veel groter dan Davids plannen voor God. Degene die er echt de visie heeft, dat is niet meteen David, maar dat is in elk geval wel de Heer. Die hier intussen, en dat is allemaal natuurlijk nog vaag, maar hij zet een visioen neer van Davids zoon en Heer, Jezus Christus. En het zet ons gelijk stil bij onze eigen plannen voor God. Laten we ons vooral realiseren dat Gods plannen voor ons altijd oneindig veel groter zijn dan welk fantastisch plan wij ook verzinnen voor Hem. En dat is eigenlijk best wel mooi, want dan zijn we meteen ook niet meer afhankelijk van onze eigen plannen. He, of die doorgaan. En of die lukken. Nee. We zijn afhankelijk van Gods plan met ons. En gelukkig maar, want Gods plan, dat lukt altijd. Het gaat ook altijd door. En dan kun je tenminste ontspannen, nadenken en bidden en werken. En ook gewoon openstaan voor de correcties die God je laat voelen of laat merken of laat zien. Want die zijn altijd nog meer en beter dan wat wij eerst van plan waren. Daar mag je van uitgaan. Nog één ding dat denk ik de moeite waard is om naar voren te halen. David heeft een plan, hè, dat is duidelijk, hij wil iets. Hij wil iets doen, hij wil iets bereiken. Dat is prima. Dat hoort bij plannen. En dat hoort ook bij ons mensen. Als je nooit meer wat wil bereiken, dan ben je volgens mij een marionet. En dan verwacht je dat andere mensen voortdurend aan de touwtjes trekken. En als het dan niet zo gaat zoals je gehoopt of verwacht had, of gedacht had, ja, dan kruip je in de slachtofferrol. Moet het weer anders? Is het nooit goed? Wat krijg je dan? Als we bijvoorbeeld alleen maar zouden willen dat het komende seizoen, dat het dan allemaal net zo gaat als het vorige seizoen of het voorvorige, of liefst eigenlijk nog zoals het 10 jaar geleden ging, of 20 jaar geleden ging, ja, dan zijn we als mens en ook als kerk in feite bezig om stil te staan. En dat kan niet. Dat kan gewoon niet. Want God gaat altijd verder. Altijd. God is altijd in beweging. On the move. En intussen leert de Heer hier iets aan David. Iets heel belangrijks waaraan al dat, plannen en doen en bereiken ten grondslag moet liggen. En dat is dat het bij God niet gaat om wat jij bereikt, maar om wat jij ontvangt. David wil een huis voor God bouwen. Dat wil hij bereiken. Maar hij zal een huis van God krijgen. Ontvangen. En waarom is dat belangrijk? Krijgen, ontvangen, dat betekent dat je geen controle hebt. Je hebt geen controle. Dat is net als met je verjaardag, dat je een verlanglijstje maakt. Maar je kan daarmee niet sturen dat je precies krijgt wat op de verlanglijst staat. Mensen hebben iets veel moois voor je bedacht. Daar was je zelf niet opgekomen. Maar ze hebben iets veel moois voor je bedacht. Nou, dat doet God nou voortdurend. Dat betekent wel dat je wel verlanglijstjes kunt invullen. Dat is prima. Uitstekend. Ga maar plannen. Plannen maken. Dingen bedenken. Activiteiten ontplooien. Is prima. Maar denk eraan dat je moet ontvangen. Dat de les is die God je voortdurend bijbrengt. En dat dat betekent, je hebt geen controle. En dat betekent dat je kwetsbaar bent, hè. Je bent afhankelijk van een ander. In dit geval van God. Ja, dan is het eigenlijk ook niet zo gek voor ons dat het toch altijd makkelijker is om allerlei plannen te maken over wat we gaan doen, dan om Gods plan met ons leven te ontvangen. Met alles wat daarin zit waar wij geen grip op hebben. Dat ligt ons niet meteen goed. En dat is onze oerzonde, zeg ik altijd maar. De oerzonde die iedereen in het bloed zit, en dat is zelf als God willen zijn. Ja, dan heb je de touwtjes in handen. En daarom vinden we het makkelijker om te werken, zeg maar, dan om te bidden. En nog niks vast te hebben staan. We vinden het vaak makkelijker om te plannen dan dat we stil worden voor God om te luisteren en te kijken. Wat laat u ons weten, wat laat u ons zien? Zo is dat toch? En God weet dat en hij laat je denken aan David hier. Die had een mooi plan, mooi om te bereiken voor God. Mooi om te doen. Maar God gaf hem iets om te ontvangen. Veel mooier nog. En veel groter. Plannen maken. Beste mensen. Dat kan alleen echt goed gaan. Als je leeft van genade. Van Jezus Christus. In zijn geest. Daarmee houdt de Heer de eer aan zichzelf. Dat mag je hierin wel aanvoelen. En dat is mooi, dat is groots. De Heer behoedt ons er daarmee voor dat we onszelf groter zouden maken dan we feitelijk aankunnen. Hij bewaart ons ervoor dat we dingen op ons gaan nemen die we niet kunnen waarmaken. Dat we buiten onze plek gaan stappen. En daar word je alleen maar gestrest van. Ik haal de punten van vanmorgen nog even naar voren. Als wij plannen maken, mag God dan ook nee zeggen? Durven we dat aan met God? Kunnen we dat accepteren? Of moeten onze plannen eigenlijk wel doorgaan en succesvol zijn? Of als onze plannen in elkaar zakken,
kunnen we dan zeggen, oh, maar dan heeft God nog iets veel beters. Als wij plannen maken, mag God ons dan ook beter leren? Vertrouwen we hem dan? Beseffen we dat Gods plannen met ons altijd oneindig veel groter zijn dan onze plannen voor hem? En als wij plannen maken, beseffen we dan dat alles begint en eindigt met wat wij van God ontvangen, krijgen. Als we die dingen nou bij ons proberen te houden, laten we dan op die manier plannen gaan maken. Mooi en goed, en laten we ervoor gaan. En als het nou niet zo is, als hier beschreven en geleerd wordt aan iedereen, nou, laten we dan nog maar even de tijd nemen om het te leren van David. Dus eigenlijk van God. Echt, dat is de moeite waard. Amen.
Luisteren naar woorden van leven, weergave van de geboden van de Heer. Zingen daarna uit Psalm 125, vers 1 en vers 2. In Christus spreekt God ons aan. Ik ben de Heer, je God. Ik heb je bevrijd uit de slavernij van de zonde. Ik heb je vrijgekocht van de duivel. Ik wil jouw God zijn. Een ander heb je niet nodig. Ik heb je lief. Eer mij op mijn manier. Die geeft vrijheid. Gebruik mijn naam. Die redt jouw leven en dat van je naaste. Gebruik mijn dag. Hou de zondag hoog. Respecteer je vader en moeder, door hen mag je mij leren kennen. Bescherm het leven van je naaste, ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het geheim van man en vrouw, ik maak hen één in mij. Respecteer wat van een ander is, want ik zorg toch voor jou. Wees trouw in wat je zegt, zo heb je ook mij leren kennen. Kortom, ik vervul het verlangen van jouw hart. Samen danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u zichzelf bekend maakt aan mensen. Dank u wel dat u uw openbaring ook hebt laten vastleggen in de Bijbel. Daar komen we mensen tegen, zoals wij zelf. En we komen daarin tegen hoe u met die mensen omgaat. En daaruit leren we ook u kennen. Want u verandert niet. Dank u wel dat uw plannen met ons mensen altijd nog weer grootser en mooier zijn dan wij zelf kunnen bedenken. In dat licht willen we graag aan de slag en bezig zijn en bezig gaan. Vader in de hemel, wilt u alle die daarin bijzondere taken hebben hier in onze gemeente de kracht en de wijsheid en ook de ontspanning en de rust geven die daarvoor nodig is. Vader in de hemel, we willen u samen danken voor de geboorte van Marloes Huizinga. Dank u wel dat u haar gegeven hebt in het gezin van Jeroen en Dianne. En dat u haar ook gegeven hebt aan opa's en oma's, ook in onze gemeente. Dank u dat u het goed hebt gemaakt. En we bidden u of u Jeroen en Dianne de kracht wil geven om ook deze dochter, Marloes, zo op te voeden dat ze u leert kennen. Uw grootsheid leert waarderen en eren. U leert volgen. En wilt u ouders alles geven wat zij nodig hebben om daarin voorop te gaan. Vader in de hemel, we bidden u samen voor broeder Kees van Dijk in het ziekenhuis. We bidden u, wilt u met hem zijn. We hebben zo vaak tot u gebeden, omdat hij zo kwetsbaar is. Zijn leven zo kwetsbaar is. Heere, u bepaalt de maat van zijn leven, van zijn dagen. We bidden u, Heere, wilt u hem verlichting geven? Wilt u toch geven dat de artsen dat kunnen bewerken? Wees met zijn vrouw Alja, met de kinderen Robert en Janneke, wilt u ook voor hen zorgen in deze spannende en inspannende tijd? omring hen allen. Met uw zorg, met uw liefde, met uw aandacht, met uw steun. En dat zij het ook zo ervaren. Vader in de hemel, we bidden u voor al die mensen die juist vandaag weer stilgezet worden bij wat er 10 jaar geleden gebeurde in Amerika. De herdenkingen, de programma's op tv, waar je het allemaal weer te zien krijgt. De ellende van toen, die in veel opzichten ook nog ellende van nu is bij nabestaan. Wilt u troosten? In verdriet, bij gemis. Wilt u mensen helpen? En helpers helpen. We bidden u voor diegene voor wie we onze gaven geven. Via de ZOA aan de problemen in de Hoorn van Afrika. Pijloze leed wat daar is door mensen op de vlucht. Mensen honger. Mensen die elkaar van alles aandoen. En wij kunnen dit doen. Het lijkt misschien maar weinig. Maar het is belangrijk. Om te helpen en te blijven helpen. Heer in de hemel, we bidden u, geef dat ook onze gaven op de goede plek mogen aankomen en daadwerkelijk mogen helpen. En wilt u geven dat mensen in nood, daar en waar dan ook ter wereld, dat die mensen de ruimte misschien juist wel daardoor krijgen om u aan te roepen. Wie helpt er nog? Wat is nog een uitweg? Heere, u bent het. U bent het in Jezus Christus. Wilt u mensen verlossen? Bevrijden. Van zichzelf. Van meningen, van gedachten, van ideeën. En hen tot u brengen. We danken u voor mensen die zich willen voegen bij de gemeente. En we bidden u. Wilt u geven dat het er nog meer mogen worden? Niet zozeer om ons als gemeente hier in dit gebouw, maar om u. Dat uw naam steeds meer bekend wordt in deze stad en in deze omgeving. Want u komt dat toe. Dat uw naam verheerlijkt wordt. Geef dat we daarop vooral bedacht zijn. Dat bedenken. Heer in de hemel. Neem ons dank aan. Verhoor ons bidden. In uw almacht. In uw goedheid. In uw genade en liefde en vrede. Om Jezus wil. Amen. Uw gaven zullen nu worden ingezameld in de collecte.
Laten we met elkaar bidden om te ontvangen. Zegen ons al goede. Bidden om de zegen van God te ontvangen. Dat is uit het liedboek 456 vers 1 en 2. En na het uitspreken van de zegen zingen we dan het derde vers als gezongen amen. Onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.